Gemeente van Jezus Christus, ik wil met u samen de Bijbel openen, wel bij de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Hoofdstuk 4, we lezen daar versen 20 tot en met 24. Efeze 4, 20 tot en met 24. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover Gods woord. Doch gij geheel anders. Misschien kent u die uitdrukking wel. Want iedereen die de Heer Jezus van harte lief heeft, ik neem aan dat u de Heer Jezus van harte lief heeft, is geheel anders. Omdat Jezus geheel anders is. Hij die kwam om de wil van zijn Vader te doen. Om zo verzoening mogelijk te maken voor ons met de Vader. De weg vrij te maken terug naar de Vader. Jezus zo geheel anders. Hij die zichzelf gaf. Hij die het graf overwon, de dood ten strijde ging, ja zelfs de dood overwon. Zo geheel anders. En gemeente, deze Jezus mogen wij van harte, met volle vreugde, met blijdschap, mogen wij hem volgen, mogen wij hem dienen. En op het moment toen wij een volgeling, een discipel werden van de Heere Jezus, op dat moment waren wij niet meer dezelfde. Wij werden geheel anders. Door wedergeboorte kwam de Heilige Geest in ons wonen. En dan word je geheel anders. Bekering, wedergeboorte, een nieuwe mens werden wij, zo schrijft Paulus. En alhoewel wij nog inwoner zijn hier op aarde, toch zijn wij vreemdeling, schrijft Paulus ergens anders. En hebben we een verlangen naar een ander vaderland. Daar kijken we naar uit, naar dat moment dat Jezus terugkomt. En dit verlangen, broeders en zusters, dit verlangen maakt dat u geheel anders bent. Toch? En dit verlangen naar het andere vaderland, maar bovenal naar die hereniging met onze meester, de Heer Jezus Christus, dat hebben we gemeenschappelijk. Als we zometeen samen de maaltijd gaan vieren, dan is datgene wat ons verbindt. Dat we anders zijn, maar we zijn toch weer hetzelfde in Jezus Christus. En broeders en zusters, Paulus schrijft dit, wat we gelezen hebben aan de gemeente in Efeze. En eigenlijk als je de woorden zo op je in laat werken, wat Paulus zegt en wat hij begint, maar u hebt Christus zo niet leren kennen, dan is het op een liefdevolle wijze, probeert Paulus toch de gemeente te vermanen. Hij probeert ze toch even bij de les te brengen. Paulus confronteert de gemeente en zegt, dat is toch zo, broeders en zusters, u heeft toch Christus zo niet leren kennen? Leest u maar mee wat hij dan zegt. En dan kan natuurlijk de vraag naar voren komen en ook de vraag die ik vanochtend wil stellen aan u en aan mijzelf. Hoe heeft u Christus dan wel leren kennen, gemeente? Dan zeggen we dat op zo'n mooie manier. Bent u door Christus zelf geleerd? Of hebben we het uit een boekje? Of hebben we het van horen zeggen? Of is ons christendom maar een religie? Een cultuurchristendom? Ja, wat onderscheidt ons eigenlijk als volgeling van Jezus met de rest van de wereld? Want Jezus die leert ons dat we niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld. Paulus schrijft dat in het 22e vers. We hebben het gelezen, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. Ja, die oude mens hadden we afgelegd. En wat was onze liefde groot, die eerste liefde toen wij tot geloof kwamen. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren, dat moment. Misschien voor sommigen al heel lang geleden. Maar wat waren we vol van de Heere Jezus Christus. Wat waren we blij, vol vreugde. Ja, het hart liep ervan over. En we vertelden iedereen die het wilde horen. En ja, hoe staat het er dan nu mee? Is het dan zo wat Paulus schrijft in Openbaring? Dat we de eerste liefde verlaten hebben? Of is ons hart nog steeds brandende in ons? Zoals bij die Emmausgangers. Was ons hart niet brandende in ons? Want Jezus was bij ons. Doch gij geheel anders. Zien de mensen dat aan ons, om ons heen? Gemeente, broeders en zusters, ik wil daar een paar woorden vanochtend over zeggen. En wel met name naar aanleiding van vers 23 en van vers 24. Daar staat in vers 23, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En vers 24 staat, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En als je zo deze twee teksten zo even op je in laat werken en even naar kijkt, dan komt, dat springt er eigenlijk gelijk uit, want we worden direct aangesproken dat u vernieuwt. En dat u bekleedt. Blijkbaar is er iets met ons aan de hand, iets gebeurt er, wat ons zo anders maakt als de mensen in deze wereld die Jezus niet kennen. Waar wij zo anders van zijn, waar wij ons ook een vreemdeling voelen. En ik moet ook eerlijk erkennen, in de wereld waarin we leven, anno 2022, je voelt je soms steeds meer en meer een vreemdeling worden in deze wereld. Althans, de dingen die ik om mij heen zie, ik begrijp ze niet meer. De orde die God gemaakt heeft in zijn schepping, alles wat er normaal was, de normen en waarden zoals ons land opgevoed is, en eigenlijk de hele wereld, wereldwijd wordt het volledig losgelaten. Alles wat God gemaakt heeft in zijn orde, wordt afgebroken. Gemeente, en dan staat hier, en dan spreekt Paulus, of Jezus spreekt ons aan door de woorden van Paulus heen. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Wat zou Paulus ons daarmee zeggen? Nou, wat iets vernieuwen is, dat weet u vast wel. De meesten van ons hebben vast wel eens in ons huis iets veranderd. Een badkamer vernieuwd bijvoorbeeld. Of een keuken. En dan worden de tegels eruit gehaald. Het verf krijgt weer een nieuwe kleur. De dingen worden veranderd in de badkamer. Het schilderwerk wordt gedaan en de rotte plekken worden uit de kozijnen gehaald, uit het houtwerk. En dan is de badkamer volledig verbeterd, volledig gerenoveerd. U kent die voorbeelden vast wel. Maar gaat het Paulus dan, broeders en zusters, om dat wij verbeterd worden? Dat wij gerenoveerd worden? Nee, broeders en zusters. Paulus wil aangeven dat wij, toen wij tot geloof kwamen, wij werden totaal hersteld. Totaal veranderd. Het oude fundament is onbruikbaar. Om maar in de termen van de badkamer even te blijven. De badkamer moest niet alleen vernieuwd worden of hersteld worden. Nee, de badkamer moest op een totale andere plaats in het huis gemaakt worden. En hoe zit het dan met de mens? Nou, is onze oude geest, de oude mens, de oude manier van denken, was dat dan zo onbruikbaar voor God? Ja, broeders en zusters, onze oude manier van denken is totaal corrupt, is eigenlijk dood. Dus mensen die niet vernieuwd zijn door de kracht van de Heilige Geest, zijn onbruikbaar voor God. Ik kan het niet beter zeggen dan dat Paulus dat schrijft in Romeinen 8. Als u een Bijbel bij u heeft, moet u dat maar eens openslaan. Romeinen 8, vers 5 tot en met 8. Paulus geeft het daar heel duidelijk weer. Die oude mens ten opzichte van de nieuwe mens. Dan schrijft hij in vers 5. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. En dan in vers 8. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Met andere woorden, het bedenken vanuit de oude mens, daarmee kunnen we God nooit behagen. Maar de nieuwe mens, die denkt vanuit een hele andere plaats. Gemeente, broeders en zusters, het fundament van ons denken moet totaal vernieuwd worden. Een totaal andere plaats komen. Waar we eerst dachten vanuit het vlees, moeten we nu denken vanuit de geest. Onze geest, de kleine g, moet getuigen met de grote geest, de heilige geest, dat wij kinderen van God zijn. Dat is het vernieuwd denken. Maar eigenlijk gaat het dan ons niet om de zonde alleen. Dat we anders denken en niet meer zondigen en heilig willen leven voor God. Maar gemeente, dan gaat het ons bovenal omdat we gaan leven tot eer van God. Dat we zijn wil gaan doen. Dat we God willen behagen in ons leven. Dat we juist de nieuwe mens gestalte in ons krijgt. En hoe zou dat dan concreet kunnen zijn, denkt u? Nou, bijvoorbeeld wat Jezus zegt, niet 7 keer vergeven, maar 70 maal 7 maal iemand vergeven. Of niet oog om oog en tand om tand, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de linkerwang toe. En niet heb uw naaste lief en uw vijand haten, maar heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Bid voor hen. Zo totaal anders. Maar bovenal, we gaan leven in de zin van heb de Heere uw God lief. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. En als je daar zo mee bezig bent, als je dat probeert te doen in je leven, kijk, dan kom je erachter wat die oude mens geweest is. Dan kom je erachter, kan ik dat vanuit mijzelf, de Heere God liefhebben, met heel mijn hart. Heere, ik wil het wel, maar het lukt mij niet altijd. En dan zegt Paulus, bedenk dan de dingen die boven zijn, oftewel, wees bezig met de dingen die van boven komen en straks naar ons toe zullen komen. En niet de dingen die op de wereld zijn. Gemeente, want wij leven in 2022, waar we heen en weer geslingerd worden in deze wereld. Onze broeder Jan had het er net over dat we in tijden leven waarin we mogen zien dat de tekenen van het einde der tijden zo duidelijk worden en dat Jezus spoedig terug zal komen. Maar Satan weet dat ook. En hij slingert ons heen en weer. Satan is erop uit, want hij weet, hij heeft nog maar een kleine tijd om ons te verleiden. Hij is de grote verleider, niet alleen van de wereld op dit moment, maar Satan is ook de grote verleider van de kerk. Nee, in de kerk moet het tegenwoordig gaan om de mens. De mens moet centraal staan. En Jezus eruit. Weg met hem, zoals dat volk van de Joden dat zei. Weg met hem. Nou, zo lijkt het in de kerk op dit moment ook wel. Jezus wordt buitengesloten. Nee, zeggen we dan, de boodschap 2022 mag niet meer over bekering en wedergeboorte gaan. Dat is niet meer van deze tijd. Zonde en genade, daarmee kunnen we mensen niet meer enthousiast maken. Nee, we bouwen zelf het koninkrijk van God wel. Gemeente, trap er niet in. Satan is de grote naaper van God. Ja, het is zelfs zo ver, ik weet niet of u het wel eens is opgevallen, dat Satan het teken van Gods trouw gebruikt om ons te verleiden. Het teken van de regenboog. Nog niet zo lang geleden, bij ons in Doetinchem, wapperde de regenboogvlag aan de grote Catharinakerk. Wekenlang. Nee, niet de vlag van Christus. Het kruis wapperde daar, maar de regenboogvlag. Prachtig toch, zouden we zeggen. De vlag van Gods trouw, de regenboog, aan de kerk. Wat is er nou mooier dan dat, dat de wereld dat ziet? Maar broeders en zusters, ik weet niet of het u eens wel eens is opgevallen, maar als je de regenboogvlag van de beweging van de LHBT, hè, waar het over gaat, zijn 6 kleuren. Maar Gods regenboogvlag, dat zie je bijvoorbeeld bij de vlag van Er is Hoop, heeft 7 kleuren. Je ziet het bijna niet. Vele christenen hebben het niet door. Maar getal 6 is het getal van de mens, die dus aan de kerk hangt. Maar het getal 7 is het getal van God. Begrijpt u het verschil? Ziet u hoe verraderlijk het allemaal is geworden? Ook dit jaar, als we bijvoorbeeld kijken naar de EO Jongerendag, dan wordt er pontificaal met deze tekenen gevlacht en heen en weer gelopen. Gemeente, doch gij geheel anders. Het is niet meer zo dat wij, de gemeente, de wereld veranderen, maar de wereld verandert ons, lijkt het wel eens. Gemeente, doch gij geheel anders. Wat is dat dan? Nou, zegt Paulus, dat wij bekleden met de nieuwe mens. Want vanuit het nieuwe denken gaan we ons bekleden. Lees door mee in vers 24. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Gemeente, broeders en zusters, weet u waar het om gaat? Ten diepste in ons leven is dat beeld wat we zijn kwijtgeraakt in de zondeval. Dat beeld zoals wij naar het beeld van God geschapen zijn. Dat verloren beeld moet hersteld worden. Als je daar eens over nadacht, ik zat er van de week ook over na te denken, dat wij de mens zijn geschapen naar het beeld van God. God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. Hoe ongelooflijk prachtig moet dat niet zijn geweest. Maar dat niet alleen, als we op ons in laten werken, wat deed God? Hij schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk, man en vrouw, en dagelijks was die eerste mensen, Adam en Eva, aanwezig in het paradijs. En dagelijks was God daar aanwezig. En ze hadden communicatie met elkaar. Ze spraken met elkaar. Wat moet dat geweest zijn om de stem van God elke dag werkelijk te horen? Wij lezen natuurlijk vanuit zijn woord. Maar laten we eens ons verdiepen in die eerste tijd, Adam en Eva. Dat ze dus dagelijks met God communiceerden. En toen, gemeente, op die ene dag, God ging weer naar de tuin. En hij wilde weer spreken met Adam en Eva. En ze waren er niet. Ja, ze waren er wel, maar ze hadden zich verstopt. Zij die het beeld van God waren, waren er niet meer. En dan zegt de Heere God tegen Adam, Adam, waar ben je? Gemeente, dat beeld was kapot gemaakt. Ja. Een ingrijpende gebeurtenis is dat. En nou moeten wij, door wedergeboorte en bekering, wij moeten dus, dat beeld moet hersteld worden in ons. Dat beeld wat we zijn kwijtgeraakt. En in dit leven moeten we dus alles aan doen om daarmee bezig te zijn. Gelijkvormig te worden naar dat beeld van Adam en Eva. En hoe is dat dan? Broeders en zusters, heel eenvoudig. Door te kijken naar Jezus Christus. Paulus die schrijft aan de Colossenzenbrief. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Dus als we naar Jezus kijken, dan zien we de Vader. Als wij op Jezus gaan lijken, dan gaan we meer en meer terug naar het beeld zoals wij geschapen zijn. Jezus die zegt ook, ik en de Vader zijn één. Als de discipelen aan hem vragen, toon ons de Vader, dan zegt Jezus, ik ben al zo lang bij u. Weet u het nu nog niet? Als u mij gezien heeft, heeft u de Vader gezien. Gemeente, broeders en zusters, dat moet ons verlangen zijn. Dat is wat we gemeenschappelijk hebben, om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Vernieuwd worden, bekleed worden met de nieuwe mens, die dus overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Want Jezus was wel volkomen de tweede Adam. Hij viel niet in die zondeval. Hij raakte dat beeld niet kwijt. En gemeente, is het dan zo dat wij dagelijks ons een klein beetje kunnen verbeteren, ons continu kunnen groter maken en meer op Jezus gaan lijken? Nee, dat kunnen wij niet van onszelf. Dat is nou het mooie, dat is de werk van de Heilige Geest in ons. En omdat dat zo'n ingrijpende gebeurtenis is, dat vernieuwd worden, dat is dus niet een, zoals in die badkamer, de dingen maar een beetje mooier maken. Nee, dat is dus wat er echt daadwerkelijk gebeurt, is als de Heilige Geest in ons komt werken, in ons komt wonen. Alleen dan kunnen we op Jezus gaan lijken. Dat zei Paulus ook tegen Nicodemus, een leraar in Israël, die zei, tenzij een mens van nieuws geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet beërven. Gemeente, dat is nou bekleden met Christus. Zoeken naar zijn wil, de wil van de Vader. Onze identiteit is in Christus zelf. Een nieuwe ik, niet een verbeterde ik. Nee, een nieuwe ik die geregeerd wordt door de macht van genade en niet meer door de macht van de zonde. Niet een mens die wil lijken op de wereld. Nee, wij moeten vernieuwd worden. En dat kan soms tegen ons gevoel ingaan. Dat kan vaak tegen mijn eigen ik ingaan. Dan zegt Jezus ook, degene die mij wil volgen, die zal zichzelf moeten verliezen. Neem uw kruis op en volg mij. En daar zijn ook hele concrete voorbeelden voor. Dat schrijft Paulus in Efezebrief. Dan zegt hij, dan wandelen we, dan leven we in de liefde. En we wandelen in het licht. En we zijn vervuld met de Heilige Geest. En we vragen en we bidden of Jezus door zijn geest, door de kracht van zijn geest, in ons wil werken, zodat wij vruchten van bekering waardig zijn. Gemeente, broeders en zusters, als ik zeg, doch gij geheel anders, dan mogen we toch zien dat wij vervuld zijn door de Heilige Geest. En dat we daarom vragen en dat we dat graag willen, om dat te laten zien. En dan schrijft Paulus in Efeze 6, dan doen we de hele wapenrusting van God aan. Gemeente, wij zijn geheel anders. En nou wil ik even terug naar die vers 24. Daar staat, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, wat rechtvaardigheid is en heiligheid is, ik denk dat hier vaak wel daarover gesproken is. Wat is dat rechtvaardig en heilig? Een mens die dat niet vanuit zichzelf kan. Nee, onze rechtvaardigheid vinden we in Christus. Onze heiligheid kan alleen door de Heilige Geest. Maar het is vaak zo dat we in onze eigen ogen nog niet zo slecht zijn. Gemeente, wij zouden nog prima in staat kunnen zijn dat we nog best wel rechtvaardig leven. Dat we nog best wel heilig leven. Maar moet u nu even opletten dat het woord ware, dat staat hier in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Als we teruggaan naar de grondtekst, dat weten jullie misschien wel, Nieuwe Testamenten geschreven in de Griekse grondtekst, dan staat deze zin er eigenlijk net iets anders. Dan staat er in rechtvaardigheid en heiligheid van de waarheid. En als je dat leest, rechtvaardigheid en heiligheid van de waarheid, dan komt het volle licht op de waarheid te liggen. Dan komt het volle licht in deze tekst op Jezus Christus zelf te liggen. Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Gemeente, broeders en zusters, als wij ons bekleden met de nieuwe mens, dan gaat het er niet om dat we in onze eigen ogen rechtvaardig zijn, of dat we in onze eigen ogen nog wel een heilig en een goede gemeente zijn. Nee, maar dat onze rechtvaardigheid en heiligheid volledig gefundeerd is op de waarheid, Christus Jezus. En dan ga je de eenheid ervaren, die stijgt niet boven de waarheid uit, maar de eenheid en de liefde en het wandelen onderling is gefundeerd in die ene waarheid. Daar gaat het Paulus om. Zijn rechtvaardigheid. Alleen dan gaan wij voldoen aan het beeld van de schepping. Broeders en zusters, zelf kunnen we dat nooit terecht of compleet maken. We kunnen alleen door de kracht van de Heilige Geest in de waarheid zelf blijven. Gemeente, laat ik maar heel eenvoudig een voorbeeld noemen. Stel dat er iemand in de gemeente is die zondigt. We hebben dat in de gemeente wel eens een aantal keer meegemaakt. Dan zijn we zo snel geneigd, God is liefde. En we moeten vooral de Heilige Geest het werk laten doen. Nou, dat zeker. Maar als iemand dan zondigt, moeten we dan zeggen, vergeef hem en verder niet, gemeente? Of zeggen we, nee, we moeten deze persoon vermanen, uit liefde, omdat Gods eer ermee gemoeid is. En als dan deze persoon zich bekeert van zijn zondige weg, dan hebben we een ziel gewonnen. Dat, voelt u het verschil? Tegenwoordig moeten we uit liefde alles maar goedkeuren. En uit liefde moeten we elkaar accepteren en aanvaarden. En dat moet ook. Ik luisterde vorige week naar een videoboodschap van een hele bekende prediker. Ik zal de naam niet noemen, maar u, als ik het zou noemen, kent u hem vast wel. Maar die zei dus, en dan ging het op een gegeven moment over het transgenderisme. Wij moeten transgender en dat soort moeilijke vraagstukken moeten we maar gewoon aanvaarden van elkaar en accepteren. Want Paulus schrijft in Romeinen 15, aanvaard elkaar in Jezus Christus. Dat is dus anders als dat wij zo'n persoon zouden vermanen. Maar uit liefde moeten we dat doen. Gemeente, broeders en zusters, tegenwoordig seks voor het huwelijk en samenwonen moet kunnen uit liefde. En als we gaan scheiden, moet dat kunnen als de liefde er niet meer is. In de kerken, dan staat het toch gij geheel anders. Dan denk ik, waarin dan? Waarin is de gemeente van Christus nog anders in deze wereld? Waarin willen we nog een heilig leven leiden dat overeenkomt naar het beeld zoals wij geschapen zijn? Gemeente, Jezus heeft het zelf gezegd. Tenzij een mens wederom geboren wordt. Maar ook die boodschap is zo moeilijk. Iedereen moet erbij horen. En daarom wilde ik die nadruk leggen. Onze rechtvaardigheid en onze heiligheid kan alleen gefundeerd zijn in Jezus Christus. En alleen dan gaan wij begrijpen. Want zo vaak komt dat voorbeeld wat Jezus met die overspelige vrouw. U kent dat verhaal wel in de Bijbel. Dan komen de fariseeën met de overspelige vrouw bij Jezus. En ze hadden haar op hete daad betrapt en ze wilden haar stenigen. En wat gebeurt er dan? Dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En dan gaan ze allemaal weg. Eerst de oudste en als laatste de jongste. Die oudste die had al zoveel gezien in zijn leven dat hij dacht, ja, ik ben niet zonder zonde. En dan vraagt Jezus aan die overspelige vrouw, waar zijn nou uw veroordelaars? En dan zijn ze er niet. En dan zegt Jezus, dan veroordeel ik u ook niet. U kent dat verhaal wel. Nou, dat is nou de liefde van Christus. Dat hij niet haar veroordeelt. Maar de liefde van Christus kan nooit zonder de waarheid. En dan zegt Jezus, ik veroordeel niet. Ga heen en zondig niet weer. Dat is de waarheid. Ziet u het verschil? Onze liefde en onze heiligheid moet gefundeerd zijn in de waarheid, gemeente. Zo vraagt Paulus de gemeente in Efeze, doch gij geheel anders. En dat is ons verlangen, als broeders en zusters, het verlangen om juist in die waarheid van Christus te leven. Wij zijn vernieuwd in de geest van ons denken. Door onszelf? Nee, door de kracht van de geest, met een grote G. Ons hoofd is Jezus Christus. En laten wij dan als het lichaam van Jezus, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, laten wij dan gaan lijken op het hoofd. En dat is leven vanuit de liefde. Maar de liefde kan niet leven zonder dat het geworteld is in de waarheid. En daarmee wil ik ook eindigen wat Paulus dan schrijft aan de Filippenzen. Dan zegt hij, vanuit die kracht zullen wij vervuld zijn met vruchten van gerechtigheid. Niet van onszelf, nee, die door Jezus Christus zijn. Die vrucht van ons is opnieuw gefundeerd in de waarheid Christus Jezus. En dan hoe? Tot heerlijkheid en lof van God. Dan hebben we het beeld wat Paulus hier schrijft. Dat u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Dan zijn wij thuisgekomen. Dan mogen wij verlangen naar Jezus. Hij, het grote voorbeeld. De weg, de waarheid en het leven. Broeders en zusters, zo mogen wij zometeen het avondmaal vieren. zijn dood verkondigen totdat hij komt. Dat was ook de waarheid. Hij zegt, zie, ik heb begeerd om met u deze maaltijd te houden. En ik zal niet meer drinken van de wijn totdat ik teruggekomen ben. Broers en zusters, ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar elke maand zijn we een maand dichterbij dat moment. Dat moment dat Jezus ons komt halen en wij bij hem zullen zijn. En dan zullen we op onze knieën vallen en hem aanbidden. Doch gij geheel anders. Amen. Voordat we het avondmaal gaan vieren, willen we samen zingen uit het liedboek van Johan de Heer. Het lied 574. 574. Nader, nog nader, u meer nabij. Houd mij, o Heiland, steeds dicht aan uw zij. Slechts aan uw zijde ben ik gerust. Gij brengt mij veilig naar de eeuwige kust. 574.